Ik wil u graag bemoedigen met de woorden die we lezen in Filippenzen, hoofdstuk 2, vanaf vers 5 tot en met 11. En ik lees het voor uit de NBG-vertaling. En daar zegt de schrift ons het volgende. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte God zijnde het Goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden. Tot wat? Tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Waarom dan? Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen. Van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zal belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Ja, wat mooi dat we in deze liederen God mogen eren en aanbidden. Gisteren was het 3 jaar geleden dat ik uit een hele diepe periode door God omhoog ben getild. Er is veel gebeurd in onze levens, ook in ons gezin, aan gebrokenheid, aan pijn, heftigheid. En een aantal jaren geleden, ruim 3 jaar, raakte ik in een psychotische depressie. Dat had ik nooit verwacht, ook niet zien aankomen, mijn vrouw wel. Door allerlei omstandigheden werd de druk te groot. En dat resulteerde in een opname in een psychiatrisch ziekenhuis in Enschede. Op de gesloten afdeling. Dat was op 14 juni 2019. En in de periode die daarop volgde, daar wil ik niet veel over zeggen, maar die was zwart en donker. Ik kroop letterlijk over de grond van ellende. Op die plek heb ik verschillende mensen soms naartoe gebracht vanuit de pastorale zorg. En nu zat ik er zelf. In de nacht van 1 op 2 juli, ik ging miserabel, viel ik uiteindelijk in een hazenslaapje, voor zover je dat dan nog slapen kunt noemen. En na een paar uurtjes werd ik wakker. En het was helemaal weg. Ik heb geen licht gezien, ik heb geen stem gehoord. Vroeger zou ik heel enthousiast opgestaan zijn, de Heer heeft me aangeraakt. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben wel neergeknield en heb God gedankt en niks gezegd. Tegen niemand. Alleen mijn eigen vrouw merkte het meteen. Het is echt van me afgenomen door de Heer. En dankzij alle hulp wie er tot dan toe was geweest. En ook daarna nog een hele periode. Maar mag ik God danken dat hij mij die genade heeft gegeven. En wat betekent nou het woord genade? Hebt u enig idee? Wilt u een glaasje water? Dat heb ik hier voor u. Alsjeblieft, want ik gebruik het toch niet. Alsjeblieft. Genade. Ik las het onlangs in ons dagboekje. Genade, zo schreef de schrijver, is straf verdienen en een omhelzing ontvangen. En dat wil ik u voorlezen uit Lucas 15. U mag het met mij opzoeken. Maar dat raakte mij heel erg diep, terwijl ik regelmatig over genade spreek. Maar soms dan moet je dat zelf ook ondervinden. En dat was op die morgen, Lucas 15, vers 20. Daar zien we de gelijkenis van de verloren zoon. U kent het waarschijnlijk allemaal vanuit het woord en vanuit het leven met God. En dan komt daar een moment dat deze jongste zoon tot erkenning komt. Daar zullen we straks ook wat over zeggen vanuit Psalm 100. Vader, zegt hij in vers 18, Lucas 15, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. Weet u waar hij zich op dat moment bevond? U knikt heel erg van ja, u mag het zeggen. Bij de varkenstrog. Dat is wat de boze wil bewerken, dat we daar terechtkomen. Maar God is groter dan die krachten en machten die dat ook bij deze zoon hebben uitgewerkt. En hij komt tot erkenning. En wat mooi dat er dan in vers 20 staat, en hij stond op, keerde naar zijn vader terug. En dan vanaf de vader wordt beschreven, toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem. En werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Dat wens ik u en jou en mezelf steeds weer opnieuw in onze levens toe. Vanuit het woord van God. Dat mocht ik ervaren 3 jaar geleden op een bijzondere wijze. En wat dat betreft wilde ik dat toch vanmorgen even met u delen. Vandaar dat ik misschien wat volgens u wat enthousiast ben en wat beweeg. God wil prijzen, niet alleen met me innerlijk, maar ook met mijn body. En ik weet wel, dat hoeft niet, maar daar kunnen we nog in groeien. Ook in dit deel van het lichaam van Christus. Want als je naar een voetbalwedstrijd kijkt, zijn hier voetballiefhebbers? Weinigen, ja. Maar als er nou een doelpunt wordt gemaakt van uw voetbalclub, wat doet u dan? Blijft u dan zo zitten? Kijk. En groter dan voetbalkoning is hier Jezus als koning aanwezig. En we hebben in Enschede, in de gemeente waar ik bij betrokken ben, een aantal Oekraïense gezinnen die we wekelijks van voedsel mogen voorzien, omdat ze nog geen overheidssteun ontvangen. En wat is het gaaf dat je dan mag zien hoe hun in het geloof staan. En dat als ik dan kom met een auto vol, wordt door de vrijwilligers allemaal keurig ingepakt, ingekocht. En dan word ik onthaald met een beschroomd gevoel door de mensen die het ontvangen, maar ook met grote dankbaarheid. En wat ik dan de vorige week gebracht heb, dat staat klaar op tafel, want dan moet je eerst met elkaar eten. En eerst het woord openen. En van jong tot oud, zodra ik dan een stukje mocht lezen, uiteraard niet in het Oekraïens, want dat kan ik niet, ging de hele gezin staan uit eerbied voor het woord van God. Dan zie je weer, overal zijn andere manieren om God te laten zien, we nemen uw woord serieus. En bij het gebed gaan ze soms letterlijk door de knieën. Als je wat ouder wordt, en dat gebeurt bij mij ook, dan kun je niet meer zo makkelijk knielen. Maar ook David, die lag op zijn legerstede, oftewel die lag in zijn koninklijke bed en hij dacht aan de Heer. Dus onze houding is daarin niet van belang, maar het kan ons soms wel helpen om daarin ook God te eren. Lofoffers brengen wij aan u. We gaan nog een stukje lezen en dan nog een psalm zingen, Psalm 100. Ik wil met u lezen Psalm 100. Vanuit het Oude Testament en vanuit de NBG. Ik denk dat we allemaal verschillende vertalingen hebben. Ronnie, wat heb jij voor vertaling? Dat dacht ik al. Maar die heb ik ook. Ja, Ronnie en Jolanda, die ken ik al heel lang vanuit Nieuw-Amsterdam. Mooi om jullie hier vanmorgen te mogen ontmoeten met jullie kinderen. En Ronnie zijn vader, jouw schoonvader, die zie ik als ik in Nieuw-Amsterdam voor mag gaan. Is ruim 90 jaar, is nog altijd vol van de Heer. En dat is mooi, ook al wat zijn lichamelijke omstandigheid wat minder. Maar wat mooi dat we die verbondenheid in Christus mogen ondervinden. Psalm 100, inmiddels heeft u het opgezocht. Het is mooi dat God door al die vertalingen heen mensen wil raken diep in hun bestaan. Looft God in zijn tempel, een psalm bij het lofoffer. Juich de Heere, gij ganse aarde. Dient de Heere met vreugde. Komt voor zijn aangezicht met gejubel. Erken dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe, zijn volk, de schapen die hij weidt. Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang. Looft hem, prijs zijn naam, want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid en zijn trouw tot in verre geslachten, oftewel van generatie tot generatie. In Romeinen 12 vers 1, dat wil ik ook graag met u lezen. In Romeinen 12, yes, vers 1. Het gaat over het lofoffer vanmorgen. Dat is het Oude Testament. Wij zijn een Nieuw Testamentische gemeente, maar we mogen leren vanuit het Oude Testament. Maar ook in het Nieuwe Testament komt er een oproep. Het ware offer staat erboven in deze vertaling. En dan klinkt daar het volgende. Ik vermaan, oftewel een andere vertaling zegt, ik wek u dan op, broeders en zusters, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Nou zitten hier ook wat jongeren. De taal is denk ik een beetje lastig. Maar ik lees het voor uit de Samenleesbijbel. Kennen jullie die? Supermooie Bijbel met allerlei uitleg erbij, op een hele mooie manier ook beschreven. En dan staat diezelfde tekst daarin. Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik aan jullie, geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent, leef als mensen die bij God horen, want dat is de juiste manier om God te vereren. Als je die twee vertalingen naast elkaar legt, word je er alleen maar rijker van. En niet gaat letten op de verscheidenheid aan vertaling, maar juist dat het elkaar aanvult. En dan ga ik met u naar nog een Nieuw Testamentisch offer. En dat is in Hebreeën, ook een hele bekende. Hebreeën hoofdstuk 13, vers 15. En daar staat geschreven, laten wij dan door hem, Gode voortdurend, een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onze lippen, die zijn naam belijden. En dan lees ik het ook voor uit de Samenleesbijbel. Dankzij Jezus kunnen wij de juiste offers brengen om God te danken. Dat doen we door hem steeds te prijzen in onze gebeden en liederen. En door elkaar te helpen en dingen met elkaar te delen. Dat zijn de offers waar God van houdt. Vanmorgen hebben we met elkaar Psalm 100 gelezen. Een van de blijmoedigste psalmen. In deze psalm hoort u geen klacht of roep tot God, maar een oproep om met de psalmist de Heere te loven en te prijzen. En hij roept niet alleen het toenmalige Joodse volk op, maar hij roept heel de aarde, al de volken op, om God te eren. Een lied bij het lofoffer, of het vredeoffer, of het graanoffer. Ik neem u even mee, daar gaan we niet te veel over zeggen, naar wat de gelovige Israëliet allemaal voor offers had te doen om in een goede relatie met God de Vader te komen. Jawel, ik ben en ik zal er zijn. En dan lezen we in Leviticus hoofdstuk 7 iets over het vrede, het lofoffer. En dat gaan we niet in zijn geheel lezen, maar ik lees met u de samenvatting. Ik wil u wel aanmoedigen om Leviticus 7 in zijn totaliteit bij gelegenheid te gaan lezen. Dan lezen we in vers 37 een samenvatting van al die offers. En daar staat er: dit is de wet op het brandoffer, het spijsoffer, het zondoffer, het schuldoffer, het toewijdingsoffer en het vrede, oftewel lofoffer. Hoeveel zijn er dat? 6. En wat zeggen die offers ons vandaag nog iets? Al die offers wijzen naar het zevende, het volmaakte offer. En wie is dat? En daar spreekt het boek Hebreeën zo mooi over. Dat Jezus, zoals we dat gelezen hebben in de opening van de samenkomst uit de Filippenzenbrief, hoofdstuk 2. Dat hij zich vernederd heeft, gehoorzaam is geworden. En zijn leven als een losprijs, een offer, heeft gegeven. Tot uitdelging van jou en mijn zondeschuld. En waar is Jezus dan nu? Wat zegt de schrift in Hebreeën, in Romeinen 8? Wat meer is, de opgewekte, die zit aan de rechterhand, de rechterzijde van God. Dat is één moment dat Jezus staat naast de rechterhand van God in de schrift. Dat vind je bij het verhoor dat het Sanhedrin aan Stefanus vroeg. In Handelingen, als ik het goed heb uit mijn hoofd, hoofdstuk 9. En dan stemt uiteindelijk Saulus, de latere Paulus, in met de terechtstelling van Stefanus. Een man vol van de geest, jong van hart en geest. Kostbaar in de ogen van God en de mensen. En terwijl hij mag spreken voor die raad, gaat de hemel open. Daar zou je ook vandaag nog wel eens naar kunnen verlangen. En wat ziet hij dan? Wat de anderen niet zien. Ik bedoel het heel eerbiedig, wat jij niet ziet. Hij zag Jezus. Niet zittend, maar staand aan de rechterhand van God. Dat geeft voor mij weer dat Jezus zo intens betrokken is met het aards gebeuren rondom zijn dienstknecht, Stefanus. Dat hij niet op de stoel kan blijven zitten. Ja, misschien klinkt het heel oneerbiedig in uw oren, maar dat Jezus als het ware op gaat staan en meeleidt en meekijkt. En komt er dan een wonderbare uitredding? Echt niet. Hij wordt gestenigd, Stefanus. Maar hij weet wel waar hij terechtkomt. En dat is mooi dat je dat soms van ouderen, maar ook van jongeren die door ziekte of andere gebeurtenissen moeten sterven. Dat ze soms al een glimp van die heerlijkheid mogen zien. Ik heb bij verschillende sterfbedden gezeten. En dan werd ik wel eens heilige jaloers op dat de nabijheid van God zo sterk aanwezig was. En bij andere sterfbedden was dat minder of helemaal niet aanwezig. Maar ook daar is God aanwezig. Dat is het mooie. Dat het geen maatwerk, ja, wel maatwerk is, maar geen, hoe heet dat? Zeg het maar. Standaard, ja. Dat God creatief is. Broeders en zusters, wat mooi dat Jezus die weg is gegaan. En ook wij hebben te maken met lijden. Maar er komt een moment, dat is zo mooi, dat we dat gelezen hebben, ook als opening van de dienst, dat alle volken zullen komen. Zoals in Psalm 100 vers 1 staat geschreven, juich de Heere, gij ganse aarde. Dan zeggen we toch meteen, amen, het zij zo. Is het dan ook zo? Bij lange na niet. Ook al weet ik dat er miljoenen, misschien wel miljarden mensen over het rond der aarde vandaag, net zoals u dat vanmorgen doet, de Heere loven en prijzen. Maar een heel groot aantal is met totaal andere dingen bezig. En dat bedoel ik zeker niet veroordelend. Maar de aarde, die juicht bij lange na nog niet. En toch klinkt die oproep. Ook in de tijd van David was er heel wat gaande. Als je zijn levensgeschiedenis leest, dan ontdek je dat alle facetten die vandaag nog steeds onder mensen die God kennen, maar ook onder mensen die God niet kennen, gebeuren. En het helpt mij, ook in de gebrokenheid van ons bestaan, om op die eeuwige God in Christus mijn vertrouwen te stellen. Wat er ook gebeurt. Juicht de Heere, gij ganse aarde. Dat is toekomstmuziek, dat is geloofstaal. Een mens die niet gelooft, die snapt daar helemaal niks van. Dan moeten je ogen, je innerlijke ogen, moeten voor het heil van Christus geopend worden door de Heilige Geest. En wat is het dan mooi, dat de toekomstmuziek is, zoals we gelezen hebben in Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 10. Daarom, omdat Jezus die diepe weg is gegaan, tot de dood aan het kruis, daarom heeft God hem uitermate verhoogd en hem boven alle namen gesteld. En wat gebeurt er dan? Dan zal elke knie zich buigen van hen die in de hemel, op deze aarde en zelfs onder de aarde zich bevinden. Elke knie zal zich buigen. En wat staat er nog meer? Mag het ietsje meer zijn? Elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Paulus zegt ergens in de Korinthebrief, ik dacht in hoofdstuk 1, vers 2, hoofdstuk 2, vers 9. Wat in geen mensenhart is opgekomen, wat geen oor heeft gehoord, wat geen oog heeft gezien, dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Heb jij de Heere boven alles lief, wat er op deze aarde lief te hebben valt? Ik hoop dat u daar misschien met enige schroom of met enthousiasme ja op kunt zeggen. Door genade. We hebben straf verdiend op dat wat we in ons leven niet goed hebben gedaan. Over de zonde, ook als christenen. Er is een strijd gaande, daar bad een van de broeders voor. Ik dacht, ja, dat is het. De geest van God getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En toch is er een conflict in ons bestaan, waar de Galatenbrief over spreekt, dat er tussen vlees en geest dagelijks strijd is. Of kent u dat helemaal niet? Dat maken we allemaal mee. En zelfs die Heilige Geest, Romeinen 8, van die aarde, die juicht niet, die kreunt aan alle kanten, hoe mooi de schepping nog steeds is, ondanks alle vervuiling. Maar de schepping kreunt en zucht en is in barensnood. Lofoffers brengen wij aan u. En diezelfde geest die getuigt, niet alleen dat we een kind van God zijn, maar die zucht ook met ons mee. En dat mocht ik 3 jaar geleden ook heel bijzonder ervaren. Na dat ingrijpen van God. En daarvoor was het allemaal warrig, weg. Nooit gedacht. En toch heeft de Heere mij zijn genade opnieuw betoond. Straf verdiend, ja, ook ik. Ook u. En een omhelzing ontvangen. En je thuis mogen voelen in de nabijheid van de Heere. En diezelfde geest, die zucht ook met u, jou en mij mee. Wij die de geest als eerste gave hebben ontvangen. En die geest wil ons vervullen. Maar we zijn vaak nog zo vol van de dingen van de dag. U, jij en ik. Waar begin je 's morgens mee? De meeste Nederlanders, er is een onderzoek gedaan. Die beginnen met een mail, maar dat is ook alweer een beetje ouderwets, als ik het goed begrijp. Maar die beginnen met de app en weet ik wat er allemaal nog is. En je bent zo een half uur verder. Kent u dat? Mijn vrouw opent als eerste de app, want ze zei als een van de kinderen misschien een berichtje heeft gestuurd. En niet om mezelf op een voetstuk te zetten, maar ik begin eerst met het woord van God. En daarna neem ik de tijd om de app te openen, of te mail, of te bellen. Dat is wat God van ons vraagt. En natuurlijk is die vrijheid er, ook in ons huwelijk. Vroeger zou ik gezegd hebben, maar dat gebeurt niet. Maar we zijn bijna ruim 45 jaar getrouwd. Dan moet je ook in dat opzicht nog steeds weer opnieuw elkaar weer hervinden. En ook elkaar de ruimte geven. Het is mooi om te ontdekken dat God in zijn trouw ons elke morgen tegemoet komt. Hoe ons leven er ook uitziet. Juicht de Heere, gij ganse aarde, dient de Heere met vreugde. Ik ben dankbaar dat ik al heel lang de Heere mag dienen. En laat ik het maar voorzichtig zeggen, meestal met vreugde. En vooral als je dan met een auto vol met boodschappen, de dagelijkse behoeften van een heel groot gezin uit de Oekraïne, daar naartoe mag rijden. Dan zingt mijn ziel. En dan dank ik God dat we dat kunnen en mogen doen. En vanmorgen wordt er in onze gemeente, op heel kort termijn is dat ontstaan, speciaal een collecte gehouden voor de baptistengemeente in Kovel. Want die vangen vanuit oorlogsgebieden in de Oekraïne honderden vluchtelingen op in de kerk en in al hun gezinnen. En niet 1 of 2 in het gezin, maar soms 5 of 6. En de voorganger is, 1 van de 6 voorgangers is nu even in Enschede om dat Oekraïense gezin te bezoeken, die bij die gemeente horen. En vanmorgen mag hij iets delen over de heftigheid. En is er een collecte. Gisteravond appte de penningmeester via de QR-code, zegt u dat wat? Was er al meer dan 1000 euro binnengekomen. Het gaat niet om de hoogte van het bedrag, maar ik hoop dat het zich nog vervuldigt door de collecte en wat mensen vandaag. En morgen, vanavond, mogen we dat aan hem en zijn vrouw meegeven met nog een heleboel levensmiddelen. Dat is het mooi om dan die vreugde van God daarin niet van, oh ja, dat moet ook nog. Dat kent u ook wel, denk ik, hè? Of niet? Dit moet nog en dat moet nog. Oh ja. Nou, dan heb je soms er niet zo'n zin meer aan. Maar met vreugde. En die vreugde vinden we nergens anders dan bij Jezus. De vorige keer dat ik hier sprak, dat was op 30 januari. Dat was de eerste keer. Ik zou eerst op 17 oktober komen. Want daar zou ik deze preek gehouden hebben. En die heb ik toch maar weer opgezocht. Lofoffers brengen wij aan u. Maar toen heb ik gesproken over Psalm 68 vers 20. Ik weet niet of u het zich nog herinnert. Maar u kunt het op de website nog terug beluisteren. Geprezen zij de Heere. Daar begint het mee. God prijzen. Ongeacht je omstandigheden. Gaat dat vanzelf? Nee, dat kost je wat. Dat is een offer. Maar je wordt er zo door gezegend. Dat je precies ondervindt op speciale momenten, zoals gisteren dat ook gebeurde in mijn leven, dat je daar bent wat God al voorbereid heeft. Dat is echt verrassend. En dat is niet aan de lopende band, dat mag je soms gewoon ondervinden. Dat Hij je de weg baant. Dat Hij voor je uitgaat. Geprezen zij de Heer. Dag aan dag draagt Hij ons, hoort u het goed? Ook deze dag. Ook de dagen, de kwade en de goede en vreugdevolle dagen. Hij is erbij, naar zijn belofte. En dan staat er nog iets moois achteraan. Daar hebben we ook over gezongen. Dat we in Jezus ons heil vinden. Die God van Abraham, Isaac en Jacob. En die in en door Christus ook uw, jouw en mijn God is geworden. Die is ons heil. Daar mogen we het van verwachten. En heil, dat wil zeggen leven. Leven in de nabijheid van de Heer door zijn liefde en genade. Dient de Heer met vreugde. Komt voor zijn aangezicht met gejubel. Dat doen we ook vanmorgen. Hoe gebroken ook ons zingen nog is en de begeleiding en ook de preek is bij lange na niet volmaakt. Dat hoeft ook helemaal niet. We mogen er samen de Heere in dienen en voor zijn aangezicht komen met gejubel. Als je dan leest in het Oude Testament, op verschillende plekken ging het volk van Israël de Heere loven en prijzen. En bij een van die gebeurtenissen staat er zelfs dat de aarde ervan dreunde. Nou wil ik niet zeggen dat ik een heel combo hier zou willen hebben met drums en weet ik wat allemaal. Dat is ook in onze gemeente een onderdeeltje, maar heel bescheiden, dat het niet overheerst. En dat ze op het podium een feestje hebben en de gemeente zit een beetje te kijken. Maar echt op een goede manier God met meer aanbidding te loven en te prijzen. Een lofoffer te brengen. En dan vers 2, 3, erkent dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Mooi als je dat in deze psalm mag lezen. Moet ik denken aan koning Manasse. Even kijken of ik het goed heb. Dat staat in 2 Kronieken, hoofdstuk 33. Zoals die verloren zoon tot erkenning kwam bij de varkensdrog. Zo ver, zo diep was hij in de zonde weggezakt. Maar hij kwam tot erkenning. Zo komt ook Manasse tot erkenning. Hij was 12 jaar oud. Een zoon van Hiskia, de koning die alle afgodsbeelden in Israël had neergehaald. Die de tempeldienst in ere had hersteld. En zijn zoon is 12 jaar oud. Toen zijn vader was overleden. En hij regeerde geen 10 jaar, geen 20 jaar, maar 55 jaar te Jeruzalem. Vers 2 van hoofdstuk 33. Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heeren. Hoe is het mogelijk? En toch kan dat gebeuren. En uiteindelijk komt het oordeel. En dan wordt hij weggeleid, weggevoerd. Komt hij in de gevangenis. In vers 11 staat, vers 10 staat, de Heere sprak tot Manasse en zijn volk. Maar ze luisterden niet. Luistert u vanmorgen goed? Leest u mee? Neem het op in uw hart. Daarom bracht de Heere over hen de legeroverste van koning van Assur, die Manasse grepen met haken, hem boeiden met 2 koperen ketenen, en naar Babel voerde. En dan komt het. Goddelijke maar. Maar. vers 12. Toen hij in het nauw geraakt was, zocht hij de gunst van de Heere zijn God. Hij verootmoedigde zich diep voor het aangezicht van de God zijn vader. En bad tot hem. En dan staat daar zo grandioos mooi. Punt, komma. Toen liet hij, de Heere, zich door hem verbidden. Wat gebeurde er toen? Hij hoorde zijn smeking, bracht hem naar Jeruzalem terug en herstelde hem in zijn koningschap. En Manasse erkende dat de Heere God is. Zover moet het soms komen in ons leven. Broeders en zusters, wij mogen vanmorgen met elkaar belijden, erkennen, het uitspreken dat de Heere God is. Met je mond belijden dat Jezus Heer is. Met je hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En dat hij nu aan de rechterzijde van God voor u, jou en mij bidt en pleit. Dat is een garantie voor het leven. En wat meer is, voor het eeuwig leven. Die rijkdom kun je helemaal niet bevatten. Maar je mag er in eenvoud de Heere voor danken. Zijn volk. De schapen die hij weidt. Waar denken we dan aan? Psalm 23. Johannes hoofdstuk 10. Het hoofdstuk van de goede herder. Hij is het die ons weidt en leidt. Door het leven heen. En de Efezebrief leert ons dat we door genade behouden zijn en goede werken mogen doen. Dan staat er wat achteraan, die God van tevoren al bereid is. En dat is een zoektocht. Wat wilt u dat ik wel of niet doe? Gaat dat vanzelf? Misschien bij u al, maar bij mij niet. Het is wel mooi om te ondervinden dat God dan in zijn genade, in zijn grootheid zich over ons ontfermt. En dat we daarom God mogen loven en prijzen. De poorten mogen binnengaan. Zijn voorhoven met lofgezang. En dan staat er zo mooi, loof hem, prijs zijn naam. Echt een oproep vanmorgen om dat in uw persoonlijk leven, in uw gezamenlijk leven en ook als gemeente te gaan doen. Te gaan leren. Er aandacht aan te geven. Telkens, als je samenkomt, 1 Korinthe 14. Wat staat er dan? Heeft een ieder iets. Wat hebt u vanmorgen meegebracht? Ik hoop een gift, een offer. En dat met vreugde aan God geven voor de werken van de gemeente, de bediening. Maar ik hoop dat het iets meer mag zijn. Ja. Want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Weet u wat het woord goede tierenheid in diepste wezen betekent? In het Hebreeuws is het geset. Daar zit een drievoudige betekenis in. Daar zit in verborgen Gods trouw, Gods liefde. En Gods genade. We hebben zijn goede tierenheid elke dag nodig. Hoe onze omstandigheden ook zijn. En dan staat er zo mooi. En zijn trouw is tot in verre geslachten. Ook in die kinderen van jullie die daar apart in die grote zaal zitten. Zijn er ook kinderen in de crèche? Ja, die horen er ook bij. Gaat dat allemaal automatisch? Ja en nee. God is genadig. Hij gaat met ieder zijn eigen weg. Ook met onze vier inmiddels volwassen kinderen en kleinkinderen. En dan vraag je je soms wel, Heere, komt dat ooit wel goed? Want je wilt zo graag dat ze de weg achter de Heere aangaan. En dan mag je ze in voorgaan. Je mag ze wat meegeven. En mijn zoon, onze jongste zoon, 33 jaar, vader van een dochtertje, samen met zijn vrouw, passen we één keer in de twee weken samen op in Deventer. Prachtig om te doen. Dat is 2,5 jaar. Die zei, opa, ik zag onlangs tussen alle internet, wat je dan voor ogen krijgt, dominee Niemeyer voorbij flitsen. Oh, wat gaaf. Want hij is niet meer gewend om naar de samenkomst te gaan, maar is wel met het woord bezig. Want dat bemerkte ik. Hij zei, want die heeft een seminar gehouden van 4 avonden in jullie kerk, waar onze zoon vroeger ook kwam. En daar ga ik naar kijken, want het gaat over de tekenen van de tijd. En hij heeft gekeken, hij heeft mij ook laten weten dat hij zei, wat kan hij dat geweldig goed onder woorden brengen. Hij weet overal iets van en het weet het ook te duiden zoals het in de Openbaring staat. Amen. Andreas is met God bezig. Nee, God is met hem bezig. Het is een samenspel. Dat doet je hart goed. En dan mogen we misschien straks bij het dankgebed ook wel bidden voor onze kinderen en kleinkinderen die de weg ogenschijnlijk met de Heere niet meer gaan. Of God hen tegemoet wil komen. Saulus, zij stemde in met de terechtstelling van Stefanus. Hij heeft die woorden gehoord. Vader, reken hun deze zonde niet toe. Die woorden sprak Jezus op het kruis al uit. Heer, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. En Heere, ontvang mijn geest. Wat een overgave. En dan onderwijl gestenigd te worden. Vermoord te worden. Dit heeft een diepe indruk op Saulus gemaakt. Dat kan niet anders. En toch ging hij in de weg van de wet. En hij vervolgde de christenen. Hij sleurde ze uit huizen, bracht ze in gevangenissen. Maar van een vervolger werd hij een verkondiger van het goede nieuws. En kwam hij zelf in de gevangenis terecht. En schreef hij al die brieven. In de tijd dat hij in gevangenschap verkeerde. Verplichte afzondering. En daarin heeft God zich kenbaar gemaakt, ook aan u, jou en mij. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, zijn trouw tot in verre geslachten. Lofoffers brengen wij aan u. Even naar Romeinen, nog heel kort. En dan mag ik denk ik wel afsluiten, anders wordt het veel te lang. Tenzij u zegt, ga maar rustig door, we hebben de tijd, dan mag dat ook. Wij weten vanuit het woord dat ook in het Nieuwe Testament, want jullie zijn, net als ik, in Enschede bij de gemeente De Schouwplaats, een nieuwtestamentische gemeente. En wij hoeven niet van alles mee te brengen. Aan dieren. Of aan graan. Of aan ander soort offers. Zoals Leviticus dat beschrijft. Wij mogen zelfs met vrijmoedigheid naderen tot de troon van God. En Paulus, hij schrijft aan de Romeinen, en het was geen gemakkelijke tijd met een verschrikkelijke keizer aan het hoofd van de toenmalige regering. Ik wek u dan op, broeders en zusters, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat je je lichamen stelt tot een levend, heilig, Gode, welgevallig offer. Nou, dat is mij veel te hoog gegrepen. Dat lukt bij lange na nog niet. Een oom van mij die ook vol was en een turbulent leven had geleid, maar hij werd vol van de geest en vol van het woord. Die zei, ik heb al 3 weken niet gezond. Ik zei, dan doe je het nu. Nou, had ik niet moeten zeggen. Maar God is ons genadig. En in onze gebrokenheid komt hij ons met zijn liefde en trouw tegemoet. En dan mogen we weten, ik kan dat zelf nooit bewerken, maar Gods geest en zijn woord wil mij, jou en u daarin leiden en helpen. Dat betekent dat we de geest de ruimte moeten geven. En het woord van God daardoor mogen vervullen. Dit is je redelijke eredienst. En de samenleesbijbel zegt, dat is de juiste manier om God te vereren. Hem te loven, te prijzen. En dan als laatste, Hebreeën, hoofdstuk 13, vers 15. Een oproep. En daar staat, laten we door hem, door Christus, dat moeten we niet vergeten of overslaan. Dus niet uit onszelf, maar laten we door hem God voortdurend een lofoffer brengen. Wat is dat dan? De vrucht van onze lippen, door de liederen, de gebeden, die zijn naam belijden. Belijd u de naam van Jezus, door genade. Dan is dat onze opdracht, om hem voortdurend een lofoffer te brengen. En ook in de samenkomsten, dat met elkaar te doen. Daar zijn we in de bidstond vooraf mee begonnen. Nadat de broeders gebeden hadden, heb ik dat voorgelezen vanuit de Efezebrief. En daar wil ik mee afsluiten. Bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, wat dan wel? Wordt vervuld met de geest. Wat werkt dat uit? Spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zingt en jubelt de Heere van harte. Dankt alle tijden in de naam van onze Heere Jezus Christus God, de Vader, voor alles. En wees elkaar onderdanig in de vrezen van Christus. Vorige week mocht ik voorgaan in Vorden, in de kapel, de Wildeborg. Een hele andere boodschap vanuit de Filippenzenbrief. En toen zei ik, hoop, u bent welkom om na de dienst te komen voor gebed of gesprek. Als u daar behoefte aan hebt, dat doe ik hier ook. Is hier koffie drinken? Ja, mooi. En ik hoop dat u bij de koffie niet alleen over het weer en de vakantie praat met elkaar. Is prima om dat ook te doen. Maar dat u ook dingen deelt over wat u met God beleeft. En ja, misschien komt dat doordat ik dan zelf het woord breng, dat weet ik niet. Maar ik heb 3 prachtige getuigenissen bij de koffie meegekregen. Ter bemoediging. Als reactie op de dienst, op de preek die verre van compleet is of volmaakt is. Maar dan is het mooi dat je bij de koffie, zonder dat je dat dan nog weer vraagt of erop aandringt. Dat iemand begint te vertellen. Ik was 9 jaar, een zuster van 85 jaar. Ik ben niet in een christelijk gezin opgegroeid. Ik zat wel op een fine school, zoals mijn vader zei. En toen zei de meester, vlak voor kerst, Dini, jij gaat met kerst in de kerk dat vers uit de Bijbel voorlezen. En ze vertelde, maar wij hadden geen Bijbel. En ik durfde niemand te vragen om een Bijbel. En op het laatst had ze toch tegen haar moeder gezegd van, ja, dit en dit, ja. Oh, dan moet je naar de buurvrouw, want die heeft wel een Bijbel. En daar is ze heen geweest. En heeft ze de tekst over geschreven. Ze zei zo, is God in haar leven begonnen. Heeft ze een makkelijk leven gehad? Echt niet. Ze getuigde van, God is in mijn leven begonnen. En dat kwam in de prediking naar voren, Filippenzen 1 vers 6. In ieder geval, toch ben ik overtuigd dat hij die in u, in jou en in mij een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voltooien. Tot op de dag van Christus. Dan zijn we echt totaal volmaakt. Door hem die zijn leven voor ons gaf.